Hi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je hopelijk in herkent. Deze aflevering is deel 2 van Kwesties met Kelly, waarin ik jullie kwesties, jullie ingezonden dilemma's behandel en mijn beste advies daarvoor geef. Er zitten weer een hele hoop interessante kwesties tussen en we hebben veel te behandelen, dus laten we beginnen. Zo, daar zijn we weer, jongens. Ik wilde eventjes beginnen met iets vertellen over hoe vorige week is gegaan. want mocht je het gemerkt hebben, de aflevering kwam wat later online dan normaal. Ik plaats altijd afleveringen op woensdagen. En die van vorige week stond opeens op vrijdag online. Nou, mocht je me niet volgen op Instagram, daar heb ik wat updates in mijn stories gegeven. Maar mocht je dat gemist hebben, dan zal ik even uitleggen waardoor dat kwam. Ik wilde werken met een soort nieuw template waarin ik mijn podcast edite. En ik kwam daar niet helemaal uit, dus ik liet mijn vriend meekijken. Nadat ik dus de opname had gedaan, ik zei, joh, ik krijg hem niet opgeslagen, lukt dat jou wel? En in een poging hem op te slaan, verwijderde die alles. En dat was echt op het moment dat ik heel die aflevering net erop had gezet. En ik had ook geen tijd meer verder om het opnieuw op te nemen. Ik kon wel gaan schreeuwen, maar het had ook niet zoveel zin. Hij voelde zich ook heel erg schuldig, dus dat vond ik ook weer zielig. Dus uiteindelijk dacht ik, weet je wat, het is prima voor vandaag. Ik had een update op mijn Instagram gezet en gezegd, joh, ik ga hem vrijdag wel opnieuw opnemen. Ik hou jullie op de hoogte. Dus afgelopen vrijdag wilde ik hem dus gaan opnemen. En ik wilde mijn bestand openen. En ik keek toevallig eventjes bij mijn downloads. En opeens zag ik daar een backup staan van de files die ik eerder die week had opgenomen voor de aflevering van die week. Blijkbaar was het dus wel een backup gemaakt, maar op een hele andere plek dan dat ik had verwacht. Nou goed, hè? We zijn er. Die aflevering is dus alsnog online gegaan afgelopen vrijdag en dat was deel 1 van Kwesties met Kelly. En nu komt dus vandaag deel 2. Ik zal ook nog eventjes voor de rest terugblikken op mijn week. Op dat akkefietje na heb ik een hele leuke week gehad. Ik had een baby shower van een vriendinnetje die van niks wist. Dus dat is altijd spannend. Ik heb dan toch altijd een soort van plaatsvervangende spanning voor zo iemand die het niet eens weet als het goed is dat het aankomt. Maar gelukkig was ze heel erg verrast. Een paar leuke spelletjes gedaan. Geen uitgesmeerde brownies in luiers. Geen baby potjes, de smaak van raden, dat soort dingen allemaal niet. Maar echt wel wat leukere spelletjes. Bijvoorbeeld, we kregen een A4'tje en daar zag je dan allemaal foto's op van vrouwen in extreme emotie, om het zo maar te zeggen. En dan moest je dus zeggen of het door love of labor kwam, dat ze die uitdrukking op haar gezicht had. Nou, dat vond ik dan best wel een grappige originele. Dus dat was heel erg leuk. Afgelopen weekend waren mijn vriend en ik ook 8 jaar samen. Daar wilde ik wel iets leuks van maken, dus ik had een verrassing georganiseerd. In het eerste jaar dat we samen waren, zijn we naar een hotel gegaan waar ook een spa was. En toen hebben we gegeten in dat hotel en ontbijt en nou ja, alles erop en eraan. En ik dacht, dat hebben we eigenlijk gewoon sindsdien op die manier niet meer echt gedaan. Dus het leek me wel leuk om dat een beetje na te bootsen, soort van. Het maakt dan natuurlijk eigenlijk ook niet uit waar dat hotel is. Want het idee is dat je gewoon lekker alles in dat hotel kan doen. Dus ik zat een beetje te kijken naar hoteldeals. En toen kwam ik erachter dat er een hotel op 6 minuten afstand zat die een hele goede deal had. Dus we zijn gewoon op de fiets naar dat hotel gegaan. En we hebben daar zo de middag in de spa besteed. En daarna een heerlijk 3-gangen diner gehad. Of een cocktail bij hun skybar. Volgende ochtend ook uitgebreid hotelbuffet. Ik ben ook echt gek op hotelbuffets. Al die keuze die je dan hebt, heerlijk. En daarna gewoon weer naar huis gefietst. Dus nou ja, dat was wel een hele grappige staycation. Ik had nog nooit zo dichtbij van huis zoiets gedaan, zeg maar. Maar dat was wel heel erg leuk. En uiteraard heel romantisch. Nee, maar ik had wel nog op de toen ik ging boeken, had ik erbij geschreven dat wij 8 jaar samen waren. Dus ik was wel benieuwd of ze daar nou iets mee zouden doen of niet. En dat was gelukkig wel het geval. Want toen wij de hotelkamer inkwamen, toen stond daar een grote fles Prosecco koud met een briefje erbij. Gefeliciteerd met jullie 8 jaar samen zijn. Nou, dat vind ik altijd heel erg leuk, dat soort dingen. Als een hotel een beetje meedenkt met dat soort leuke gebeurtenissen. Dus dat was eigenlijk ook heel erg top. En daarna zijn we op zondag nog naar de Decathlon geweest. Normaal ga ik echt nooit shoppen op een zondag. Het was ook ontzettend druk bij de Decathlon. Maar wij moesten nog even wat wintersportspullen hebben. Want de eerste week van februari gaan we naar Oostenrijk. En daar heb ik heel erg veel zin in. Alleen ik heb eigenlijk altijd een helm gehuurd op locatie. Tot bepaalde leeftijd ook nooit een helm hoeven dragen. Dus dat is voor mij nog steeds ook een soort van nieuw ding. Ook is dat inmiddels al wel weer een tijdje. Maar ik vond het toch eigenlijk wel hygiënischer om gewoon mijn eigen helm te hebben. Skibril had ik ook nog niet. En nu hebben we een helm waar dan zo'n skibril aan zit. Wat ook wel top is. En nieuwe handschoenen. Dus nu zijn we helemaal gereed voor de wintersport. Aankomende zondag gaan we nog eventjes oefenen bij Snowworld. En dan kunnen we er tegenaan. Heel erg veel zin in. Ik zit ook in een appgroepje met de mensen met wie we gaan. En dan worden ook af en toe filmpjes gedeeld om elkaar een beetje lekker te maken. En dit gaat echt heel erg leuk worden. Dus ja, dat was eigenlijk mijn week. Het is tijd om weer eens lekker te gaan loeren naar wat de BN'ers van deze wereld, de celebrities van deze wereld, uitgespookt hebben. En ik wil beginnen met iets waar ik heel erg blij van werd. Namelijk dat Jennifer Coolidge de Golden Globe heeft gewonnen voor haar rol in The White Lotus. Ik heb het al eens eerder gehad over de serie White Lotus. Vind ik echt fantastisch. Staat op HBO. En mijn favoriete personage is toch wel het personage van Jennifer Coolidge. Ze speelt daarin de rol van Tanya. En Tanya is heel rijk, maar ook een beetje naïef. En ze is vooral ook heel expressief. En dat vind ik heel erg leuk aan haar rol. Je merkt toch wel dat dat vrij vaak terugkomt in de rollen die ze speelt. Ze was natuurlijk ook te zien in de American Pie films als de moeder van Stifler. Ze was Hilary Duff's stiefmoeder in een Cinderella story. Ze was Paulette van de manicure in Legally Blonde. En het zijn eigenlijk allemaal rollen waarin ze heel erg gebruik maakt van haar manier van praten en haar manier van doen. Die haar gewoon heel erg typeert. En waar ik dus achter kwam, doordat zij de Golden Globe had gewonnen, was dat zij in het echt, in haar doen en laten, ook best wel zo is. Ik kwam namelijk een TikTok tegen van de speech die ze gaf nadat ze die Golden Globe had gewonnen. Sowieso is dat wel de moeite waard om op te zoeken. Want degene die er dus voor heeft gezorgd dat zij in de kast terechtkomt, die werd uitgebreid door haar bedankt. En je ziet dus ook zijn reactie in beeld. En je ziet echt de tranen over zijn wangen heen lopen. Echt heel cute. Maar de manier waarop zij vertelt wat deze rol voor haar heeft betekend is zo hilarisch. En het gaf mij eigenlijk gewoon, ik weet niet waarom dat zo is, maar ik vind dat ook altijd gewoon heel erg fijn dat op het moment dat je een bepaald personage heel erg leuk vindt en diegene blijkt in het echt ook zo te zijn, dan vind ik die acteur of actrice ook gelijk 10 keer leuker. En dat had ik hierbij dus ook. En ze blijft ook maar prijzen voor deze rol binnenslepen. En ik denk dat dat niet voor niks is. Sowieso is The White Lotus best wel een serie waarin er creatief omgegaan is met het casten van mensen. Dus er zijn best wel wat acteurs en actrices wiens carrière opnieuw leven in is geblazen. En die daar ook heel erg dankbaar voor zijn. Mocht je de serie nog niet gekeken hebben, ik zou het je echt aanraden. Ik ben jaloers als je hem nog niet gezien hebt, want ik vond het echt heerlijk om te kijken. Iets anders. In februari komt er weer een nieuw seizoen van Love Island UK bij Videoland. En daar kijk ik toch elk jaar opnieuw wel naar uit. Ik schrok een beetje toen ik zag welk seizoen dit inmiddels is. Namelijk seizoen 9 alweer. En er zijn natuurlijk ook heel veel seizoenen van andere landen. Van Australië, Amerika heb ik ook wel eens een seizoen van meegepikt. Maar deze 9 heb ik sowieso, er zijn er tot nu toe dus nog 8... die 8 heb ik sowieso al gezien. Ik denk niet dat het 8 jaar geleden is dat ik begonnen ben met kijken. Misschien hebben ze ook wel een aantal keer 2 seizoenen in een jaar gedaan, zit ik nu te denken. Misschien heb ik halverwege nog een paar seizoenen teruggekeken. Maar zoals jullie weten ben ik wel groot Love Island fan. En zeker als het op de UK-versie aankomt. In de UK wordt het uitgezonden door ITV. Dat is iets wat wij helaas niet hebben. Het is dus ook vaak zo dat in de UK het seizoen al eerder begint. Dus op dit moment loopt het seizoen al in de UK. Dus als je de socials van de UK, Love Island UK, in de gaten houdt, dan krijg je dus ook spoilers. Dus daar moet je voor uitkijken. Dus ik moet de komende tijd weer een beetje wegblijven van social media om geen spoilers te krijgen. Want pas op 9 februari kunnen wij dus dit seizoen gaan bekijken. En Videoland uploadt dan elke dag een nieuwe aflevering. Nou, mocht je nog nooit Love Island hebben gezien, er worden allemaal singles in één villa gezet met elkaar en die gaan een zomer lang met elkaar daten. Soms komen er nieuwe mensen bij, soms moeten er mensen weg omdat ze niet de liefde hebben gevonden. Maar je denkt eerst, wat voor plastic figuren komen hier allemaal binnenlopen en wat zijn ze fake? Totdat je ze dus een hele zomer volgt en ja, eigenlijk heel goed iedereen's persoonlijkheid leert kennen. En de drama, uiteraard is er ook af en toe drama, maar ook heel veel liefde. Er zijn echt sommige stelletjes die sinds Love Island samen zijn gebleven. Eentje daarvan, Tommy en Molly May, die krijgen ook hun eerste kindje binnenkort. Dus het is echt niet alleen maar voor de tv. Dus dat vind ik wel altijd heel erg leuk om te volgen. Dan iets anders over de andere serie. And Just Like That. Ik weet niet of dat je wat zegt, maar dat is de vervolgserie op Sex and the City. Die denk ik 2 jaar geleden inmiddels, misschien vorig jaar, uitkwam. Het eerste seizoen daarvan. Er heeft dus best wel een tijd tussen gezeten. En er waren toch wel heel erg veel fans die na Sex and the City de serie en de films eigenlijk nog steeds behoefte hadden aan een verlenging van die verhaallijn. Daar heeft HBO dus voor gezorgd door middel van And Just Like That, waarin je echt een hele sprong maakt. Dus je ziet dat ze allemaal wat ouder zijn. Ja, en hoe die verhaallijn dus verder zich heeft ontwikkeld. Nou ja, ik denk dat dit geen enorme spoiler is voor mensen die Sex and the City fan zijn. Maar er is een bepaald personage inmiddels, dat zie je ook in de film al, overleden. Waardoor Carrie single is. En Aiden, dat is iemand die in de Sex and the City serie zat. En hij was ook wel een beetje een lievelingetje van het publiek, omdat hij heel erg lief was voor Carrie. Maar uiteindelijk eindigde ze dus niet met hem. En nu heeft HBO dus een foto gepost op Instagram, wat eigenlijk een shot is uit de tweede seizoen van And Just Like That. En daar zie je dus Sarah Jessica Parker, met Aiden op straat lopen. Er stond volgens mij ook een soort cryptische boodschap onder. Maar het is dus wel duidelijk wat ze willen vertellen, dat Aiden terug gaat komen. Nou, als je geen Sex and the City fan bent, dan boeit het je allemaal totaal niet. Maar voor heel veel mensen die wel fan zijn, was dit echt een big deal. Waaronder voor mij. Ik heb nu ook HBO Max, dus ik ben ook alle oude seizoenen van Sex and the City opnieuw aan het kijken. Ik heb ook wel eens eerder in een aflevering verteld dat er een podcast is die na elk seizoen een aflevering heeft gemaakt om daarop terug te blikken en echt te analyseren wat het gedrag van al die vrouwen in dat seizoen is geweest. Dus met die reden ben ik het nu weer helemaal aan het herkijken. Dus ik vind het wel leuk dat ik dan straks de oude versie van Aiden tegen ga komen. En dan als ik in Just Like That seizoen 2 ga kijken, dat je daar zo de oudere versie van Aiden dan weer ziet. Dus ik werd daar zelf wel blij van. En tot slot, het laatste wat ik nog wilde delen is dat Miley Cyrus een nieuw nummer heeft uitgebracht, wat toch wel heel erg wordt gezien als een sneer naar haar ex. Ze was natuurlijk jarenlang samen met Liam Hemsworth, echt een van de knapste mannen die er bestaat, vind ik persoonlijk. Maar goed, zij is zelf ook absoluut niet lelijk. Ze hadden nogal een rumoerige relatie. Ze hadden elkaar ontmoet in 2009. Toen waren ze even samen, gingen ze uit elkaar. Toen hadden ze elkaar weer teruggevonden. Toen hadden ze zich verloofd in 2012. Toen gingen ze weer uit elkaar. Toen verloofden ze zich opnieuw in 2016. Toen trouwden ze in 2018. Toen gingen ze uit elkaar in 2019. En de scheiding was afgerond in 2020. En tegenwoordig is Liam samen met iemand anders, met Gabriella Brooks. En Miley ook met iemand anders. Maar ze wilde dus toch nog wel eventjes een klein sneer doen, blijkbaar. Ze heeft een nummer uitgebracht genaamd Flowers. Sowieso echt een heel catchy nummer. Ik heb hem best wel vaak aanstaan. Maar wat mensen dus interessant vinden aan dat nummer is dat het eigenlijk een andere versie is van When I Was Your Man van Bruno Mars. En dat is een nummer dat haar ex Liam aan Miley had opgedragen. En wat er dus in dat nummer wordt gezegd is... I should have bought you flowers and held your hands. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party because all you wanted to do was dance. Nou, ik ga het niet zingen, maar als het goed is hoor je hem in je hoofd nu. En wat zij er dus van heeft gemaakt, van die tekst in haar eigen nummer Flowers, is... I can buy myself flowers, talk to myself for hours. I can take myself dancing and I can hold my own hand. Dus dat is wel heel duidelijk een reactie op dat nummer. En daardoor zijn mensen natuurlijk compleet in die clip gedoken. En daar hebben ze dan ook weer allemaal hints uitgehaald. Waardoor het eventueel een sneer zou kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld ze heeft op een gegeven moment een pak aan. Nou, dan wordt er gedacht dat dat pak dan ooit ook van... dat Liam datzelfde pak aan heeft gehad. Ze doet op een gegeven moment een soort twerkbeweging. Nou is er ook weer een clipje van haar en Liam op de rode loper waarin... aan Miley de vraag wordt gesteld... wat is een dance move die jullie echt omschrijft? En dan twerkt zij een beetje tegen hem aan... waarop hij zegt... iets in de trant van doe eens normaal... we staan op een rode loper... waar je door je haar gezicht een beetje ziet betrekken. Nou, dan denken mensen... oh, ze doet dat nu juist expres in die videoclip... om hem dan weer terug te pakken. Mensen gaan natuurlijk gelijk alles weer overanalyseren. Ik weet niet wat hier allemaal van klopt. Ik weet wel dat de Bruno Mars versie... en wat zij zingt... dat dat overduidelijk een reactie op elkaar is... dus ja, Juicy. Ik ben toch dan wel heel erg nieuwsgierig hoe dat dan gaat. Of ze dan Liam van tevoren heeft geïnformeerd dat dit nummer uitkomt. Waar hij dit nummer voor het eerst heeft gehoord en wat dan zijn reactie was. Maar ook wat de reactie van Bruno Mars was, omdat het toch ook een soort reactie daarop is. Ik vind het altijd wel leuk, dat soort van spelletje wat mensen kunnen spelen met muziek. Dus nou ja, wat ik zei, het is ook gewoon een heel erg catchy nummer. Leuke clip om naar te kijken. Dus zoek hem eens op YouTube, zou ik zeggen. Hij heet Flowers van Miley Cyrus. En dat zijn eigenlijk alle celebrity nieuwtjes die ik deze week met je wilde delen. Uiteraard heb ik deze week ook weer een heleboel lekker leven tips voor je. Van kijktips tot kooptips tot eettips... We gaan even beginnen. Wat ik afgelopen week heb gekeken zijn twee series eigenlijk. Ik ben ten eerste begonnen met het tweede seizoen van Ginny en Georgia. Ik vind het altijd weer lastig om eventjes in te komen. De eerste aflevering, omdat ik weer heel erg moest denken... wat was er nou ook weer gebeurd? Gelukkig zit er dan wel zo'n samenvatting voor. Maar dan nog denk ik, wow, dit ging echt heel erg snel. Nu ik er eenmaal in zit, vind ik het echt weer heerlijk om te kijken... Ik merk dat dit seizoen toch wat anders ingestoken is. Ik zal even toch eventjes toelichten waar de serie over gaat, mocht je hem nog niet kennen. Het gaat over een moeder en een dochter, een single moeder en haar tiener dochter dus. Dus de moeder is Georgia en de dochter heet Ginny. En er is ook nog een klein broertje van iets jonger. Wel lullig dat die dan niet in de titel van de show staat. Maar het gaat ook wel voornamelijk om de relatie tussen hun tweeën. Die moeder heeft echt moeten vechten voor de kinderen. Heeft heel veel shit meegemaakt. En heeft haar kids daar zoveel mogelijk voor proberen te beschermen. Maar heeft daardoor ook wel hele heftige dingen moeten doen. En moeten naar haar eigen mening. En langzamerhand is haar dochter daar dus toch wel achter gekomen. En ja, het heeft gewoon best wel veel effect op hoe zij zich voelt. En dat merk ik nu ook wel in het tweede seizoen. Dat er ook best wel wat heftige onderwerpen naar boven komen. Zoals depressie, moord, naar therapie gaan... jezelf, zelfbeschadiging, nou ja, allemaal van dat soort onderwerpen. Maar hij is ook wel heel erg inclusief. Met racisme is een belangrijk onderwerp. LGBTQ+ zit erin. Nou ja, best wel veel onderwerpen van ik denk wat goed dat dit allemaal in één serie zit. En dat nou ja, verschillende onderwerpen op die manier belicht worden. Maar daarnaast is het ook gewoon heel erg leuk om te kijken. Mijn favoriete karakter is Maxine. Als je kijkt, dan weet je wie ik bedoel. Zij is echt heel erg expressief en out there met haar gevoelens, wat ik heel erg leuk vind. Dus nou ja, daar ben ik het tweede seizoen van aan het kijken. Wat ik ook aan het kijken ben, is... Ik viel toch een beetje... Ik was allemaal slechte programma's aan het kijken, zoals... Housewives of Amsterdam. En nu ben ik er ingezogen, zeg maar, in dat kaliber programma's. En precies op dat moment kwam echt de Meisjes in de Jungle op Videoland. En ik ben gezwicht. Ik ben dat ook gaan kijken. En ja, het is natuurlijk echt verschrikkelijk hoe die meiden met elkaar omgaan, hoe ze over elkaar praten. Het is echt nog wel een stapje verder dan Housewives of Amsterdam, want die konden misschien wel elkaars haren uittrekken, maar deden het niet. En hier wordt dat wel gewoon gedaan. Mensen zijn aan het vechten met elkaar, liggen in de bosjes te trekken en te doen. Nou, het gaat echt wel heel erg ver. Maar ja, ik kijk het toch. En wat kan ik ervan zeggen? Het is toch vermakelijk blijkbaar. Anders zou ik het niet kijken. Dus kijk op eigen risico, zou ik zeggen. Doe ermee wat je ermee wil doen. Ik wil ook nog eventjes een kooptip geven. Ik voelde me namelijk helemaal goed over mezelf toen ik deze aankoop had gedaan. Wat echt vanmiddag een paar uur geleden was. dit is wel echt misschien alleen boeiend voor de make-up dragende mensen. Maar ik heb een beetje gedoe gehad met het afhalen van make-up in de avond. Sowieso vind ik dat echt een van de kutste klusjes om te doen überhaupt. En ik gebruikte altijd make-up doekjes om het er vanaf te halen. Alleen omdat de make-up doekjes die ik gebruik zich ook steeds meer moesten gaan aanpassen aan wat goed is voor het milieu, werden dat op een gegeven moment zo ontzettend droge doekjes dat ik eigenlijk niet echt makkelijk mijn make-up daarmee eraf kon halen. Dus ik ben op een gegeven moment overgestapt op naar micellairwater en wattenschijfjes. Alleen de hoeveelheid wattjes die je dan moet gebruiken om je make-up eraf te halen. Als ik dan aan het eind van de week keek naar mijn prullenbakje en dacht, nou, dit is eigenlijk ook wel weer echt zonde voor het milieu, hoeveel wattenschijfjes je dan wel niet verbruikt en gewoon weggooit eigenlijk. En dus heb ik bij de Ethos Reusable Cotton Pads gehaald, oftewel herbruikbare wattenschijfjes. En die kan je dus gewoon aan het eind van de week in een waszakje wat meegeleverd wordt in de wasmachine gooien. Zijn ze weer zo goed als nieuw en kan je ze weer opnieuw gebruiken. En dat is in principe natuurlijk gewoon ook helemaal prima. Voor mij kost dat geen extra moeite. En het is wat minder belastend voor het milieu. Dus in het kader van kleine dingen doen die toch de wereld een beetje verder helpen, vond ik dit wel een goede tip om eventjes te geven. En verder wilde ik nog een e-tip geven. Dit is ook weer zo random, maar ik hoe startte dit? Nou, het hele begrip noedels en ramen is nog niet zo heel erg lang in mijn leven. Ik denk dat ik pas 2 of 3 jaar geleden dat voor het eerst heb gegeten in echt een ramen tent. Toen snapte ik het concept nog niet helemaal. Ik vond het wel heel erg lekker, maar er dreef zo'n ei in. En nou ja, het was nog niet helemaal mijn ding. Maar ik ben het steeds meer op prijs gaan stellen door de jaren heen. En afgelopen, oktober waren we in Amerika. En toen zijn we dus ook naar een ramen tent in LA geweest. En ik weet niet of het was omdat we er al een hele dag op hadden zitten, of omdat mijn smaak is veranderd. Maar ik denk nog zo vaak terug aan die kop ramen. Ik vond het zo ontzettend lekker. Heel erg pittig. Dus al je neusholt, dus al je holtes gaan helemaal openstaan. Maar daar had ik echt zo erg van genoten. En een vriendinnetje van mij, die maakt dit ook gewoon heel erg vaak thuis. En ik vind dat wel echt te veel moeite om dan zo'n ramenbol zoals je hem krijgt in een restaurant te maken met allemaal verse groenten erin en een gekookt ei en dergelijke. Zo ver wil ik dan weer niet gaan. Maar je hebt in principe natuurlijk ook gewoon van die instant noedelpakketjes bij de supermarkt en bij de toko. Wat ook al heel erg lekker is. En als je dan echt de moeite wil nemen, kan je van alles erbij doen. Maar het is zo op zichzelf eigenlijk ook al top. En ik kwam erachter dat die dingen maar 60 cent kosten. Dat is toch bizar. Dus ik had dat gehaald. Ik had op zondag gewoon, het was rond 4 uur, 4:30. Ik kon nog niet avondeten, maar ik had wel zin in iets lekkers. Wat toch een klein beetje vullend was. En toen had ik dat dus besteld. Via Flink of Gorilla's of zo. En dat was mega lekker en super makkelijk om te maken. Dus ik heb gelijk iets van 4 of 5 van die dingen ingeslagen. Je hebt ze ook in allerlei verschillende smaken. Die van 60 cent die zijn van het merk Yum Yum. Dat heb je denk ik wel eens ergens in de supermarkt gezien. En dat, dat ben ik nu bijna elke dag wel een keer aan het eten. En het is mega lekker en het vult dus ook weer niet te erg of zo. Dus je kan het ook nog soort van als snack zien. Of net een soort overbrugging naar je volgende maaltijd. Dus ik wil die toch eventjes meegeven, want hoe vaak kan je tegenwoordig nog iets eten voor 60 cent? Dat is toch bizar, wat ook nog heel erg gewoon lekker smaakt. Dus dat zijn mijn tips van deze week. All right. Alright, dan gaan we nu starten met de kwesties behandelen die jullie hebben ingestuurd. Het zijn er een hoop, dus het zal ook weer een lekker lange aflevering worden deze week. Maar dat is helemaal niet erg. Dus ik duik gewoon direct in de eerste kwestie die een van mijn luisteraars, een van jullie, heeft doorgestuurd. Heb je tips over hoe je je verjaardag het best kan vieren? Ik hou zelf niet zo van in de spotlight staan. En het organiseren van een feestje geeft me soms stress. Vindt iedereen het wel leuk? Gaat iedereen elkaar wel mogen? Wat als ik niet genoeg stoelen heb? Etcetera, etcetera. Maar aan de andere kant is het wel een goed excuus om je favoriete mensen samen te krijgen in een ruimte. En is het uiteindelijk waarschijnlijk wel gezellig. Ik woon op één kamer, dus een echt feest kan sowieso niet. Maar een kleine dinnerparty misschien wel. Ergens voelt het raar om iets te organiseren om jou te vieren. Zit dat alleen in mijn hoofd of herken jij dit ook? Wat vind jij, verjaardag vieren of niet? En if zo, hoe dan? Ik heb ook echt een haat-liefde verhouding met het vieren van mijn verjaardag. Want ik snap helemaal waar je vandaan komt. Ik ga altijd door meerdere fases heen. Eerst ben ik soort van excited omdat er een reden is voor een feestje. Daar ben ik altijd voor in. Dan heb ik zoiets van, oh, er gaat best wel organisatietijd in zitten en kosten en wie ga ik dan eigenlijk allemaal uitnodigen? Vinden die mensen elkaar inderdaad wel leuk? Weet je, misschien moet ik het wel helemaal niet doen. Wat is het? Waarom zou ik ook? Dan sta ik de hele tijd in de belangstelling. Ik heb dat ook, dat je er allemaal fases heen gaat. En het is echt wel een uitdaging om een leuk feestje te organiseren, inderdaad. En ik vind het zelf ook altijd heel erg lastig om dat los te laten, dat als je eenmaal op het feestje bent, dat je dan zoiets hebt van, joh, het is aan de mensen die er zijn om het gewoon naar hun zin te hebben. In principe heb ik nu mijn taak verbracht, zeg maar. Ik ga dan ook nog heel erg tijdens zo'n feestje bezig zijn met, heeft iedereen het wel leuk? Kan ik nog iets verzinnen om het nog leuker te maken? Ik snap helemaal waar je vandaan komt. Ik doe het daarom ook niet elk jaar. Maar voor sommige gelegenheden, heden, vind ik het wel heel erg tof om te doen. Ik probeer altijd na te denken van, wat vind ik altijd leuk op een feestje. Ik vind het eigenlijk altijd wel leuk als er ook mensen zijn die ik niet ken. Dus vanuit die gedachte probeer ik dan ook op het moment dat ik een feestje ga organiseren te bedenken van, nou, deze mensen kennen elkaar misschien niet. Maar het zou wel eens heel goed kunnen klikken. Alleen ik bedenk dan wel altijd manieren waarop zij wat makkelijker aan de praat met elkaar kunnen raken. Dus vaak heb ik een themafeestje en dan zorg ik dat er binnen dat thema grappige dingen in het huis of in de ruimte waar je feestje geeft te doen zijn. Bierpong is altijd een onderdeel van mijn feestjes. Dus op het moment dat zoiets klaar staat en mensen gaan daarmee aan de haal, raken ze ook wel vaak in gesprek met elkaar. Het scheelt ook als je een themafeestje hebt met outfits. Want dat is ook gewoon een hele makkelijke gesprekstarter eigenlijk voor mensen. Dus zo probeer ik altijd ervoor te zorgen dat iedereen een beetje met elkaar naar hun zin heeft. Voor de rest, ja, als er eten en drinken staat en de muziek is goed, dan loopt het meestal wel los. Dan is het inderdaad een kwestie van het loslaten. Maar kijk ook vooral naar jezelf, wat jij een fijne manier vindt om je verjaardag te vieren. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien helemaal niet zit te wachten op een heel themafeest, wat tot diep in de nacht doorgaat. Als jij het veel leuker vindt om in een klein groepje je verjaardag te vieren, misschien zeker omdat je een kleine ruimte hebt, wat meer een dinnerparty is, dan zou ik dat zeker doen. Dat vind ik net zo leuk. En ook dan kan je of het eten allemaal laten verzorgen, dat iemand het kon, een soort cateraar of zo, of je gaat het allemaal zelf maken, maar dat lijkt me best wel veel stress. Dus alleen doen als je dat echt heel erg leuk vindt. Of je vraagt of iedereen wat meeneemt. En ook daar kan je natuurlijk weer thema's van maken, dat iedereen een lamp toegewezen krijgt en binnen dat land dan een gerechtje en een drankje meeneemt bijvoorbeeld. Dus zo maak je er alweer iets heel leuks van. Ik snap waar je vandaan komt, zoals ik al zei. Ik vind het ook altijd een stressvolle situatie. En ik vind het ook altijd jammer hoeveel het me doet als mensen last minute toch niet opkomen dagen op feestjes bijvoorbeeld. Want dan die last minute cancels via WhatsApp. Dat vind ik al bijna genoeg reden om geen feestje te vieren. Dus bij mij zit de druk ook altijd heel hoog. Dus ik weet niet of ik de juiste persoon ben om hier advies over te geven. Maar hopelijk heb je hier alsnog iets aan. Volgende kwestie. Ik heb een goede vriendin waar ik regelmatig mee afspreek. Ik blijf af en toe bij haar slapen omdat we bijvoorbeeld laat thuis komen van het uitgaan. Als ik bij haar logeer, merk ik op dat het in haar huisje niet schoon of opgeruimd is. Ik ben ook niet de schoonste en het hoort ook een beetje bij het studentenleven. Ondanks dat is het op sommige plekken echt niet schoon. Een aantal meubels zoals de tafel zijn vies. Op een aantal plekken in huis liggen dikke lagen stof. De badkamer is vies en het plafond zit vol met schimmelplekken. Ik heb af en toe benoemd dat het slim is om eens in de zoveel tijd te stofzuigen, meubels af te nemen met een doekje of kamers door te laten luchten. Ook heb ik haar hulp aangeboden en gezegd dat ze schoonmaken ook kan zien als beweging, omdat ze een sportliefhebber is. Hoewel ze geïnteresseerd is, lijkt ze de viezigheid te negeren en er niets aan te doen. We hebben een goede band met elkaar. We vragen vaak aan elkaar hoe het gaat en praten vaak over onze bezigheden, mentale gezondheid en andere persoonlijke onderwerpen. Voor zover ik weet gaat het goed met haar en ze is gelukkig met haar leven. Nu kan er natuurlijk iets zijn dat ze niet deelt omdat ze zich daarvoor schaamt of iets dergelijks. Hoe kan ik laten weten dat ik voor haar klaarsta, maar toch overbrengen dat ik me zorgen maak? Ook om haar gezondheid vanwege de vieze plekken in huis die mogelijk erger worden. Alvast bedankt voor als je deze kwestie behandelt in je podcast. Ja, wat ik hier niet echt uit kan halen is wat zij voor reden geeft als jij aangeeft dat je haar huis gewoon een beetje vies vindt. Wat zegt ze dan? Vindt ze dat? Want ja, ik ben op zich, voor mij hoeft niet alles blinkend schoon te zijn, maar wel gewoon netjes en opgeruimd dat je er fijn in voelt. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat je het fijn vindt om in zo'n huis te leven en te wonen. Maar ik weet het niet, misschien heeft zij dit ook meegekregen van haar ouders. Of is ze pas net een beetje op zichzelf en dingen aan het uitvogelen. Misschien vindt ze het gewoon allemaal wel best. Ik weet het niet. Ik heb het idee, de manier waarop jij het vertelt, dat je misschien het idee hebt dat er mentaal iets met haar aan de hand is, waardoor dit op haar huis een uiting heeft. Dat weet ik natuurlijk ook niet, maar aangezien jullie er wel heel erg met elkaar over praten en open met elkaar over zijn, zou je wel denken dat ze dat dan ook met jou zou delen, inderdaad. Zeker als jij de aanwijzingen, haar vieze huis, zeg maar, dat ook ziet en benoemt. Ja, je hebt eigenlijk al heel veel dingen gedaan die ik ook zou doen. Aanbieden om te helpen. Een beetje, ja, wat enige wat ik nog zou doen. Als je echt goede vrienden bent, dan kan je dit maken. Als het gewoon een vriendin is, misschien wat minder. Maar gewoon een beetje kutgrapjes over maken. Van op het moment dat ze zegt van, en ze wil dan weer gaan stappen, dan kan je bij mij blijven slapen. Dat je dan wel zegt van, oh, mag ik dan weer tussen de pizzadozen liggen op de bank? Yay! Of een beetje op zo'n manier, niet hatelijk. Maar als je een beetje dezelfde soort humor hebt, dan kan je dat ook wel een beetje op die manier meegeven. En misschien komt er dan wel een keertje een echte reactie uit of zo. Of dat ze dan, als jij hebt in principe al aangegeven dat je het gewoon niet chill vindt. Dus ik denk dat je dat nog een paar keer kan benoemen. Je kan er nog een paar keer grapjes over maken. En op een gegeven moment, dan zal er misschien ook gewoon een streep onder gezet moeten worden van sorry, maar ik vind het gewoon niet zo fijn. Dus ik blijf liever niet slapen als je huis zo blijft. En ik wil je ook graag helpen om er vanaf te komen. Ik kan me voorstellen dat jij het ook niet chill vindt. Ik weet niet zo goed waar dit hem in zit. Ja, het enige wat je ervoor kan zijn, als het dus wel door iets mentaals komt, is er voor haar zijn, dat aangeven, je hulp aanbieden. En voor de rest kan ik me ook heel goed voorstellen dat je denkt, ik trek mijn handen er op een gegeven moment vanaf, want ik heb alles gedaan wat ik kan bedenken in ieder geval. Dus ja, moeilijke situatie wel. Ik hoop wel dat zij ook inziet van, dat als ze bijvoorbeeld bij jou thuis komt, dat ze denkt, oh, dit is eigenlijk wel heel erg chill hoe het hier is. Ik ben benieuwd hoe ze daar dan bijvoorbeeld op reageert. Of hoe zij, in wat voor milieu zij is opgegroeid, of dat ook altijd een vies huis was. Nou, ik mis nog wat context, maar ik hoop dat je er gewoon met haar uit kan komen. Dan de volgende kwestie. Het is zo dat ik bijna een jaar geleden ben verhuisd naar een andere stad en ik moeite heb met het maken van vrienden. Ik doe een technische opleiding en de mensen hier zijn niet echt outgoing. Tegenwoordig voel ik mezelf daardoor ook een beetje eenzaam, omdat ik wel vrienden heb, maar die wonen allemaal super ver weg. Ik woon samen met twee huisgenootjes, waarvan één expat, en ze zijn zelden thuis. Ik heb ze nu bijvoorbeeld ook al 3 weken niet gezien. Ook heb ik al geprobeerd deel te nemen aan een studentenvereniging, maar dat is niet gelukt door een aantal incidenten op het KMT. Ik weet niet wat het KMT is. Nu is het al een tijdje geleden dat ik aan het daten was voor een relatie en zou ik wel graag weer willen. Maar ik kom in mijn dagelijks leven niet echt de vrouwen tegen die ik datewaardig vind. Bij uitgaan kom ik naar mijn mening toch altijd wat sletterige types tegen. Oké. heb je advies, tips of soortgelijke ervaringen? Hopelijk komt het in de podcast. Voor vrienden heb ik eigenlijk al wat tips gegeven. Dus als je naar een nieuwe stad gaat en weer mensen wil ontmoeten. Toevallig was in de aflevering hiervoor ook een kwestie. die daarover ging. Dus door middel van het doen van sporten die je heel erg leuk vindt, kan je mensen ontmoeten. Door online in bepaalde communities te gaan zitten. Maar ook door apps te gebruiken waar je vrienden kan vinden. Door je aan te sluiten bij kookclubjes, wat dan ook. Of als je toevallig wel één iemand kent in die stad, om te gewoon te vragen of diegene jou kan voorstellen aan wat mensen. Dat zijn manieren om nieuwe vrienden te maken. En natuurlijk ook om potentiële datepartners te ontmoeten. En als je zegt van, nou ja, als het op daten aankomt, kan ik gewoon echt niemand vinden in mijn omgeving. Als ik het hoor van mijn vriendinnen, dan is dat ook niet meer the way to go tegenwoordig. niemand komt elkaar meer in het echt tegen, lijkt het. Iedereen doet dat gewoon via de dating apps. Dat is volgens mij echt de standaard manier geworden om je nieuwe liefde of scharrel te vinden. Dus ik zou dan toch, zeker ook omdat je zoiets hebt van, ik weet wel eigenlijk goed wat ik wil, dat je dan daarop misschien ook wat makkelijker contacten kan leggen en echt kan uitzoeken, ja, met wie het klikt en met wie je ook daadwerkelijk op date wil gaan. Aangezien je ze dus wat minder in je eigen omgeving tegenkomt. Ik wil dan wel zeggen, ga niet altijd alleen op uiterlijk af. Misschien bij uitgaan denken meiden, ik ga lekker los met mijn outfit. Dat wil niet zeggen dat ze ook een bepaalde persoonlijkheid daaraan hebben hangen. Dus geef die ook eens een keer een kans, zou ik zeggen. Want je weet nooit wat voor interessante gesprekken dat op kan leveren. En probeer er gewoon open in te staan. Op het moment dat jij open en positief naar anderen bent, dan trek je dat ook weer aan. En op het moment dat je jezelf heel erg afsluit, of dat nou in je houding is of daadwerkelijk veel binnen blijven zitten, dan komt het ook niet allemaal op je af. Dus je moet er ook wel op een bepaalde manier in het leven staan dat het ook naar je toe komt. Dus hopelijk heb je iets aan deze tips. Succes! De volgende kwestie. De laatste tijd struggle ik met vriendschappen. Omdat ik op verschillende plekken heb gewoond, heb ik vrienden op verschillende plekken en in verschillende landen. Ik hou totaal niet van appen en bellen en contact houden wanneer je elkaar niet regelmatig in het echt ziet. Daarom gebeurt het ook heel makkelijk dat ik na een week pas antwoord op een appje. In de afgelopen maanden hebben mij twee vrienden geconfronteerd met het feit dat ze dat erg vervelend vinden en het gevoel hebben dat ik de vriendschap niet meer wil. Wat misschien ook wel zo is, want als ik kijk naar wat ik eruit haal en wat ik erin stop, kost het mij vooral energie om contact te onderhouden en krijg ik vrij weinig terug gezien diegene ver weg wonen. Op zich is dat natuurlijk prima, maar ik heb het gevoel dat dit een patroon wordt en ik het lastig vind om vriendschappen te onderhouden, helemaal als mensen ver weg wonen, maar ook met de mensen die hier wonen. Vriendschappen voelen vaak als een moetje in plaats van een aanvulling op mijn leven. Tegelijkertijd ben ik ook bang om eenzaam te zijn en geen vrienden te hebben. Nu heb ik mijn partner die een groot deel van mijn behoefte aan vriendschappen vervult, maar wat als dat ooit uit zou gaan? Dan zou ik voor mijn gevoel helemaal alleen zijn. Lang verhaal, maar mijn vraag is vooral of anderen dit herkennen, gezien ik me vaak raar of anders hierbij kan voelen. En natuurlijk de vraag voor tips hiermee om te gaan. Hoe kan ik zorgen dat de vriendschappen die ik heb meer diepgang krijgen en meer energie geven? En hoe wordt vriendschappen onderhouden minder een moetje? Thanks alvast als je hem meeneemt. Ah, oké. Meerdere dingen. Ten eerste ben ik er wel altijd voor dat op het moment dat je merkt dat een vriendschap inderdaad meer energie zuigt dan dat die oplevert, dat dan misschien niet de juiste match is qua persoon voor jou. Het kan natuurlijk zijn dat je in bepaalde fases van je leven heel close met iemand was. Misschien ook wel veroorzaakt door de situatie die jullie op dat moment verbond. Dus dat je dicht bij elkaar woont of je was dezelfde studie aan het doen, wat dan ook. Op het moment dat die situatie weggaat, dan besef je je misschien dat voornamelijk een vriendschap was voor op dat moment. Het hoeft niet te zijn dat als je op dat moment heel goed bevriend was, dat ook een garantie is dat de rest van je leven net zo innig blijft. Want misschien was het puur en alleen die situatie die jullie aan elkaar bond. Dus dat is eigenlijk tip 1. Probeer niet elke vriendschap die je hebt, daar ook de druk op te leggen dat iets voor altijd moet zijn. Maar wees wel helder in je communicatie daarover. Want ik kan me ook voorstellen dat als zij wel nog heel erg dat gevoel hebben, dat jullie heel erg close zijn, maar dat jij wel elke keer een week later op bijvoorbeeld berichtjes reageert, dat een beetje gemixte signalen oplevert. Omdat ze ook niet echt weten wat ze dan van jou kunnen verwachten en hoe jij in de vriendschap staat. Dat kan ik me op zich wel voorstellen. Het zou dus geen moetje moeten zijn, maar misschien heb je wel zoiets van, oké, misschien is onze vriendschap niet zo innig op dit moment. Maar ik denk niet dat het er alleen aan ligt dat we niet meer in dezelfde situatie zitten. Want volgens mij zijn we juist wel heel erg leuke matchende persoonlijkheden. En ik wil hier eigenlijk wel gewoon meer werk in stoppen. Alleen ik voel hem gewoon nog niet helemaal. Dan kan je natuurlijk ook dingen bedenken om het inderdaad een wat meer diepgaande vriendschap van te maken. Er zijn bijvoorbeeld mensen in mijn omgeving waar ik nooit diepgaande gesprekken mee heb en wat ik helemaal prima vind. Maar er zijn ook mensen waarvan ik weet als wij een keer 's avonds laat op de bank zitten, dan gaan we het echt over diepe gevoelens hebben. En dan kan ik echt allemaal geheimen op tafel leggen en voel ik me gewoon helemaal comfortabel bij die persoon. En ik denk wel dat je dat belangrijk is dat je dat soort mensen ook in je leven hebt. Iemand ook naast je vriend inderdaad. Want dat vind ik ook altijd belangrijk, dat je allebei je eigen leven hebt met eigen belangrijke mensen. Dat inderdaad op het moment dat het uitgaat, je wilt dat niet, je wilt er ook niet aan denken. Dat je nog wel bepaalde belangrijke mensen om je heen zult blijven hebben. Wat ik altijd een hele leuke gespreksstarter vind. En hij is misschien een beetje cringy, maar horoscopen. En niet omdat ik er nou heel erg in geloof, maar op het moment dat je mensen gaat vragen naar, hey, weet je eigenlijk wat je horoscoop is en wat het betekent? En je kan dan natuurlijk gewoon naar het standaard horoscoop vragen, maar je kan ook op het moment dat je de geboortedatum van iemand invult, kan je ook zien wat ze rising en ascending. Nou ja, dan heb je een hele lijst met persoonlijke eigenschappen van iemand. En ik doe dat dus wel vaker met mensen die ik nog niet zo goed ken. Dan vraag ik dat en dan zeg ik, oh grappig, ik heb toevallig pas mijn eigen sterrenbeeld op zitten zoeken om te kijken of dat matcht, wat is die van jou? En dan lezen we dat op en dan gaan we eigenlijk checken van in hoeverre herken jij je hierin? Klopt dat een beetje? En soms klopt het totaal niet. Maar dan gaan mensen wel vertellen hoe ze er echt in staan. Dus hoe ze denken over vriendschappen, wat voor karaktereigenschappen bij die personen echt uitspringen, wat meer angsten van hun zijn en zo. Echt alles komt voorbij. En dat is wat makkelijker dan direct vragen, hey, wat is eigenlijk jouw grootste angst? Weet je, dat zeg je niet zo heel erg snel. Maar zoiets is wel een leuke aanleiding daarvoor. En het kan ook een persoonlijkheidstestje zijn. Ja, bijvoorbeeld 16personalities.com. Dat vind ik echt een hele goeie. Want daar kwam een profiel uit waar ik me dan weer heel erg in herkende. Dat iedereen bijvoorbeeld dat doet. Stel, je hebt een soort dinnerparty. Dat iedereen hem dan eventjes invult. En dat je daarna elkaars resultaten gaat bespreken. En je hebt natuurlijk ook de DISC-test. Misschien ken je die wel van werk. Op heel veel werkplekken worden die gedaan. Zodat mensen in een team elkaar beter leren kennen. Dus dat is voor mij altijd wel een leuke aanleiding. Maar je hebt tegenwoordig ook van die spellen. Of gewoon van die conversatiekaartjes. Van heel veel verschillende merken. En dan leg je die gewoon op tafel en dan ga je dat met elkaar bespreken. En ik denk dat dat wel heel erg leuk is. Zeker in een groepsetting. Om net even zo wat meer diepgang in die vriendschappen te brengen. In plaats van, hey, hoe was jouw week? Ja, echt heel erg hard gewerkt. Oh, en ik had een verjaardag. Oh, leuk. Nou, en stop. Dat ik kan me voorstellen dat je dan zoiets hebt van, ja, dan vind ik de moeite die ik in een vriendschap stop niet echt tegenoverstaan wat ik ervoor terugkrijg, omdat er weinig diepgang in zit. Dus je moet daar ook wel echt je best voor doen om dat erin te krijgen. En dat kan je dus op allerlei creatieve manieren doen. Wat voor mij ook wel helpt, is altijd om gewoon met mensen uit te gaan. En als je dan ook nog bij elkaar blijft slapen, nou, dan komen echt die 3 uur 's nachts gesprekken op gang, weet je wel. Dat vind ik op zich ook altijd wel een bonding experience. Maar ik weet niet of dat iets is wat jij leuk vindt om te doen. Dus nou ja, misschien helpen dit soort dingen een beetje. Dus probeer niet vast te houden aan vriendschappen waarvan je weet dat het puur en alleen een vriendschap was vanwege een eerdere situatie. En de vriendschappen die je wel wil behouden, probeer daar wat meer diepgang in aan te brengen. En voor de rest, als mensen die luisteren nog tips hebben of soortgelijke situaties, dat is ook iets waar zij denk ik heel erg geïnteresseerd in is, omdat ze ook zoiets heeft van, hé, ben ik hier nou de enige in? Stuur dat vooral naar me door en dan deel ik het met deze persoon. Dat vindt zij waarschijnlijk ook wel heel erg fijn. De volgende kwestie. Hey, hierbij een vraagje. Ik ben leerkracht voor groep 1-2. Ik ben heel blij met mijn werk. Ik probeer een rolmodel te zijn voor de kinderen en dat is natuurlijk wat mijn werk fantastisch maakt. Maar tegelijkertijd is het soms ook best intens. Ik merk dat ik het soms bijvoorbeeld wel cool vind om als man nagellak op te doen en zou dat graag ook aan de kinderen laten zien als rolmodel. Maar dat vind ik ook wel super spannend, want ja, wat vinden ouders enzovoort. Kortom, wat is jouw advies op een rolmodel zijn voor anderen en daarin toch jezelf zijn? Ik neem aan dat meer beroepen en mensen hiermee bezig zijn. Heel random verhaal, hopelijk snap je het. Nou, ik vind het helemaal niet random. Ik vind het eigenlijk best wel een duidelijke situatie. En ik denk dat het heel erg goed is om kinderen op jonge leeftijd met verschillende personen, met verschillende kenmerken, met verschillende manieren om met bepaalde dingen om te gaan, te confronteren. Om ze echt wel een beter wereldbeeld te geven. Ik denk wel dat inderdaad verschillende meningen zijn over hoe ver je daarin moet gaan. Maar het dragen van nagellak als man zie ik nou niet als iets heel erg schokkends. Misschien is dat mijn eigen perspectief, weet ik niet. Maar op het moment dat jij niet kinderen gaat dwingen om ook nagellak te dragen, want dat is hoe ouders dan natuurlijk gaan denken, zie ik daar echt het probleem niet in. En zou ik het echt juist heel erg cool vinden als je dat wel zou doen. En ik denk dat het dus heel erg leerzaam zou zijn voor die kids als jij dan zelf uitlegt waar jij vandaan komt en hoe jij over dat onderwerp nadenkt. En helemaal het echt niet als belerend te brengen, maar gewoon informerend. Oh joh, niet eens dat heel erg benoemen van kijk eens jongens, ik heb nagellak op. Maar gewoon als iemand er een opmerking over maakt van waarom draag je dat, je gewoon uitlegt dat jij dat mooi vindt. En misschien kan je dan ook iets doen met als een, waarschijnlijk gaat een kind dan zeggen, maar dat is toch voor meisjes? En dat jij dan zegt, oh, ik vind dat eigenlijk helemaal niet per se iets voor meisjes. Waarom vind je dat voor meisjes? Oh, wat grappig. Nou, ik denk daar anders over. Ik zag ook bijvoorbeeld een voorbeeld voorbij komen van een meisje die dus heel erg dacht nog in die rolpatronen. En toen werd aan haar uitgelegd van, ja, vroeger, toen mochten meisjes niet eens broeken dragen. Die moesten altijd een rok dragen. En tegenwoordig dragen ze wel broeken. Dus dat zijn ook dingen die weer kunnen veranderen. Dus waarom zou bijvoorbeeld, hoe we denken over nagellak, ook niet kunnen veranderen, toch? Weet je, op die manier het brein van een kind prikkelen lijkt mij eigenlijk wel heel erg interessant. En ik zou het wel heel sneu vinden als ouders daar dan problemen mee gaan hebben. Als je het echt heel spannend vindt, kan ik me voorstellen dat je het misschien fijn vindt om met andere leerkrachten te bespreken. Of eventueel een leidinggevende, een directeur of zo. Ik weet niet wat voor type dat dan is. Maar als je op hele goede voet met zo iemand bent, dat je dat gewoon eens luchtig ter sprake kan brengen, dat soort onderwerpen. Maar aan de andere kant zou ik het ook gewoon doen. Ja, weet je. Dus ik weet niet wat voor andere dingen je nog in je hoofd had. Maar als het aankomt op nagellak, dan zie ik daar zelf niet zo'n probleem in. En denk ik dat je het wel cool is om daar wat vooruitstrevend in te zijn. Alright, volgende dilemma. Even kijken, ik zal het kort proberen te houden. Na het stappen liep ik alleen terug en liep er een random man een stukje met mij mee, omdat er vuurwerk werd afgestoken. Nadat dat stukje was geweest, wilde ik eigenlijk snel gedag zeggen, want ik kende hem niet. Maar we kwamen op dat stukje een meisje tegen die heel dronken was. Ze was alleen. En ik liep naar haar toe om haar te helpen. En sowieso wilde ik wel even contact maken met een meid, omdat dat even vertrouwder voelde toen ik met die man meeliep. Uiteindelijk kwam het erop neer dat een man haar op de rug mee naar huis bracht. Was misschien 5 minuten lopen. Ook daar bleef ik bij om de meid te beschermen, want ze was heel dronken. Ik nuchter. Tijdens de wandeling merkte ik dat ze elkaar een soort van kenden. Ik dacht een keer kort gepraat in een club of zo. Aangekomen bij de kamer merkte ik dat de man daar eigenlijk wel bij wou blijven. Hij zei bedankt en doei tegen mij. Maar ik dacht nee, hier liep ik speciaal voor mee. Zij is dronken. En ik ben 20 en de meid denk ik 22 en de man misschien wel 27. Geen idee. Ik wilde niet dat haar iets overkwam. Dus ik ging niet weg en ik zei ik wacht wel eventjes. En toen hoorde ik ze opeens kussen, want ze stonden in de deuropening en in de gang. Ik kon ze net niet goed zien. Maar dit deed sowieso de man, want zij kon niet eens lopen. Nou ja, hij zei nog 2 minuten en toen ik maar hoopte dat het niet op meer uitliep. Dat hij snel die kamer inging bijvoorbeeld. Nou ja, ik vond wel dat ik hier in een rotsituatie zat. Uiteindelijk kwam hij na 2 minuten en liep hij met mij mee, omdat hij misschien dacht bij mij nog kans te maken. Maar precies toen hij de deur dicht trok, zei ik heel snel gedag. Achteraf vond ik dit wel een rotsituatie met 2 mensen die ik niet eens ken. Wat had jij gedaan? En wat moet je dan eigenlijk doen als die man bijvoorbeeld de deur van de kamer had dichtgetrokken en verder wilde gaan? Het is op deze manier nu precies goed afgelopen, maar ik bracht mezelf ook in gevaar door mee te lopen naar die kamer met die man en een dronken meid. Oh ja, ik kon haar niet alleen tillen/helpen, want de meid was veel groter dan ik ben. Ik vond dit toen best wel een dilemma, En kon er ook wel een tijdje met een vriendin over praten. Ik ben benieuwd of jij wel eens in zo'n situatie hebt gezeten en wat jij had gedaan. Oef, moeilijk. Nou ja, ik denk dat elk meisje wel eens in een situatie heeft gezeten waarbij een jongen zich op een bepaalde manier opdrong. En dat grenzen natuurlijk ook steeds meer vervagen en moeilijker worden om te bewaken op het moment dat je meer gedronken hebt. En dat vind ik altijd heel kwalijk. Ik krijg altijd een beetje rillingen van dit soort verhalen. Ik moet ook altijd denken aan mijn nichtje. Want mijn nichtje die is echt een keer van een fiets afgetrokken. En een man die zich toen helemaal aan haar opdrong. En toen heeft ze hem in zijn gezicht kunnen slaan en is ze weggerend. Maar ik wil ook niet weten wat er had gebeurd als dat niet was gelukt. En zij heeft daar echt nog wel een paar jaar last van gehad. Dus ik vind het altijd echt een beetje creepy verhalen. Dat doet altijd wel wat met me. Gelukkig is het hierin tussen aanhalingstekens goed afgelopen. Ik ben benieuwd of dat meisje dit de volgende dag ook nog herinnerde. Dat ze ook bijvoorbeeld met die gast gezoend heeft. En ja, wat kan je in zo'n situatie doen? Want het is natuurlijk inderdaad een hele gekke situatie. Waarom die man überhaupt met jou meeliep, weet ik ook niet. Ik kan me voorstellen dat hij dat zelf heeft voorgesteld. Van ja, ik bescherm je wel voor het vuurwerk. En ik kan mezelf er ook wel in herkennen dat je soms de situatie afweegt van, ik kan er nu heel erg tegenin gaan door te zeggen van, nee, ga weg. Waarmee ik hem misschien boos maak. Of misschien loopt hij gewoon alleen eventjes mee en kan ik hem later wel ergens de hoek om. Ga ik snel de hoek om en dan zie ik hem niet meer. En dan, weet je, je bent altijd bezig, zeker 's nachts met alcohol, mannen om je heen. Met bedenken, hoe kan ik deze situatie zoveel mogelijk sussen en mezelf veilig houden. En soms is dat op een bepaalde manier meegaan in een situatie. Omdat ik, ja, ik weet ook dat de keren dat ik er echt tegenin ben gegaan, dat zo iemand helemaal boos werd en dat het juist de compleet verkeerde kant opsloeg, zeg maar. Dus ik vind het altijd heel erg lastig. Wat ik altijd wel doe in situaties waarin ik me onveilig voel, is iemand bellen. Tegenwoordig is dat mijn vriend, maar vroeger was dat ook wel eens een vriendinnetje. Een vriendinnetje die woonde altijd verder weg, die ging dan op de fiets. Die kwam ook nog wel eens rare figuren tegen op de fiets, dus die belde ons dan, terwijl ze naar huis fietsen, dat er altijd iemand aan de lijn was. Dat is iets wat bijvoorbeeld toen die man dan aankwam lopen en zei ik bescherm je wel, dan had ik misschien bijvoorbeeld de telefoon gepakt en gezegd, oh joh, ik heb iemand aan de lijn, komt helemaal goed. Thanks hoor, thanks dat je je zorgen maakt, een beetje op die manier. Waarschijnlijk gaat hij dan alsnog wel aandringen, maar goed. En met zo'n meisje had ik denk ik hetzelfde geprobeerd als jij. Is het gewoon voor dat meisje zorgen en haar proberen te helpen. Maar ik gok dat dit ook allemaal heel snel is gegaan. Dat hij al vrij snel haar op zijn rug heeft meegenomen. En dat jij in deze situatie wel gewoon hetgeen hebt gedaan waarvan jij dacht dat het het beste is. En ik vind het heel goed dat je bij haar bent gebleven. Want je weet inderdaad niet wat er was gebeurd als jij was weggegaan en die guy was bij haar achtergebleven en er was nog meer gebeurd dan alleen die zoen. En het is ook een lastig in te schatten situatie, want wat je zei, je had het idee dat die dat zij elkaar toch wel een beetje kenden, maar je wist ook weer niet in hoeverre. Dus ik denk dat ik uiteindelijk misschien wel hetzelfde had gedaan in jouw situatie. En dat is zoveel mogelijk ook erbij blijven en voorkomen dat er heftigere dingen gebeuren. Zonder dat je de situatie helemaal laat escaleren. Ik hoop dat je dat misschien nog gedaan hebt. De volgende dag contact hebt opgenomen met dat meisje. Als je haar contactgegevens hebt. Om te vragen wat zij hier nog van weet. En of ze die gast kende. En om aan te geven van, joh, dit is wel een gast waar je misschien voor uit moet kijken. Want ik had wel een beetje het idee dat die misbruik van jou probeerde te maken. En ik ben erbij gebleven. En ik denk dat daardoor ook er verder niks is gebeurd. Maar weet wel dat die kans erin zat. En dat je daar misschien wel rekening mee kan houden. Dus wellicht is dat nog iets om te doen. En verder denk ik dat je goed gehandeld hebt. Ik vind hem ook lastig hoor. Dus als iemand anders nog adviezen heeft voor wat zij in deze situatie zouden doen, let me know. Sowieso pepperspray altijd op zak. Je sleutel tussen je vingers. Nou ja, alles wat de meeste meiden volgens mij altijd wel doen. Maar goed, dat spreekt allemaal voor zich. Oké, we gaan door naar de volgende kwestie. Hi Kelly, ik luister al ruim een jaar met veel plezier naar je podcast. En zoals al eens door andere luisteraars is gezegd, voelt alsof een vriendin tegen je aankletst en dat is heel leuk. Ah. Vandaar dat ik ook mijn huidige dilemma met je wil delen. Ik ga momenteel een aantal maanden met een jongen die 3 jaar jonger dan mij is, waarvan ik eigenlijk op veel vlakken denk dat het geen potentieel relatiemateriaal is. Zoals bijvoorbeeld zijn baankeuze, bepaalde verschillende interesses, verschil in denkniveau. Ik bedoel dit trouwens absoluut niet neerbuigend. Waarvan ik in eerste instantie nooit met zo'n persoon zou gaan of daten. Toch vind ik hem steeds leuker worden. Maar omdat we hebben uitgesproken naar elkaar niet open te staan voor een relatie, verwacht ik ook niet veel van hem en stoor ik me ook niet aan bijvoorbeeld bovengenoemde dingen. Nu begint het toch wel steeds meer op een relatie te lijken. We gaan niet met anderen, slapen veel met elkaar, ik ken zijn moeder, broertje, vrienden, we doen leuke dingen samen en eigenlijk dus alles wat je verwacht bij een relatie. Nu sta ik voor het dilemma om hiermee door te gaan en zo maanden door te prutselen, terwijl ik misschien diep van binnen weet dat het op de lange termijn niet kan werken en me hierdoor dus ook ontnemen om anderen te leren kennen. Anderzijds weet je niet hoe het gaat lopen en moet ik me misschien kwetsbaar opstellen en toegeven dat ik hem steeds leuker vind worden en het toch wel naar een relatie neigt. Ik weet zelf ook niet heel goed wat ik nu precies wil en wil eigenlijk dit niet bij hem neerleggen omdat het dan te serieus maakt. Ik hoop dat je mijn verhaal een beetje kunt volgen. Wat zou jij doen? Ja, dus eigenlijk is het een beetje een uit de hand gelopen scharrel. En toch is het eigenlijk wel zo leuk dat het bijna een soort relatie is geworden. Ja, kijk, ik denk altijd, the heart wants what it wants, baby. Je kan dat niet voorkomen. Liefde heeft een bril op en die kijkt door al die dingen die jij opnoemt heen. Dus ik kan wel zeggen, met je brein van dit werkt niet, we passen niet bij elkaar, ik zou nooit voor zo iemand gaan. Maar als jij toch bij jezelf voelt van, ik heb gevoelens voor deze jongen, ik wil gewoon zoveel mogelijk bij hem zijn, ik voel me blij als ik met hem ben, ik voel me blij als ik met hem praat, hij voelt hetzelfde voor mij. Ja, wie ben jij dan en wie ben ik dan om daar iets van te vinden en überhaupt iemand iets van te vinden? Dus aan de ene kant heb ik zoiets van, ja, ga daar gewoon lekker in mee. Als dit goed voelt, ga jezelf dan ook niet tegenhouden om allemaal dingen die je zelf hebt bedacht over waarom jullie niet goed met elkaar zouden matchen, weet je wel? Ik vind het eigenlijk wel heel erg iets romantisch hebben of zo. Van, we passen eigenlijk niet bij elkaar, maar we zijn wel gewoon smoor verliefd op elkaar. Aan de andere kant ligt het er ook wel een beetje aan in wat voor levensfase je zit. Het is natuurlijk wel zo dat je op een gegeven moment misschien toch meer op zoek bent naar een levenspartner. Zeker als je op een bepaald moment kinderen wil krijgen, trouwen, weet ik veel, huisje, boompje, beestje. Dan ga je misschien al op een andere manier relaties in dan wanneer je begin 20 of halverwege 20 bent bijvoorbeeld. Ligt er ook een beetje aan wanneer hoe je planning is, maar als je nog totaal nog niet daarmee bezig bent, dan zou ik me ook niet te veel focussen op iemands leven. Want inderdaad, je weet ook niet wat er allemaal nog gaat gebeuren in iemands leven. Of hoe personen gaan veranderen. En uiteindelijk draait het er vooral om dat jullie verliefd zijn op elkaar. En dat jullie het leuk hebben met elkaar. Maar op het moment dat je zoiets hebt van, ja, ik wil eigenlijk wel, er zit iets meer haast of druk achter. En ik ben wel echt op zoek naar met iemand met wie ik heel mijn leven kan delen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je iets kritischer ernaar kijkt en misschien dingen eerder afkapt of meer gesprekken begint over bepaalde punten die je bij elkaar ziet. Dus ja, ik zou toch ook een beetje bij hem willen vragen van, hoe staat hij in dit hele verhaal? Niet als in van, hey, ik vind eigenlijk dat wij echt totaal niet bij elkaar passen. Wat vind je daar eigenlijk van? Maar aangezien jullie nu op zo'n punt zitten dat je met elkaar omgaat alsof je een relatie hebt, ben ik wel benieuwd of hij misschien dan toch ook wel een relatie ziet zitten. En waar dat dan naartoe gaat. Want het is natuurlijk wel zoiets als jij nu zoiets hebt van, ik wil gewoon echt een relatie. En hij staat er absoluut niet voor open. Dat is natuurlijk ook wel een ding om het over te hebben met elkaar. Dus ik zou even voor jezelf op een rijtje zetten in welke levensfase zit en hoeveel waarde hecht ik eraan dat dit misschien niet mijn levenspartner is. Hoe jong zijn we? Is zo'n persoon misschien nog heel erg aan het veranderen? En hoe erg vind ik de dingen die ik voor mezelf op een rijtje heb gezet waarom we niet met elkaar zouden matchen? Wat vind ik nou echt het belangrijkste? En dat kan ik niet voor jou bepalen. Dus hoe graag ik ook een goed advies hiervoor zou willen geven, is dat vanuit mijn perspectief heel erg lastig. Dus ja, denk er nog gewoon eventjes goed over na. Heb het er ook over met vriendinnen. Ik hoop dat je er op die manier uitkomt. Of dat bepaalde dingen toch duidelijker worden. Dat je of je nou echt heel erg ergert aan bepaalde dingen of niet. Oké, volgende kwestie. Ik heb een liefdesverdriet gerelateerde vraag. Vlak voor kerst heeft mijn vriend het volledig onverwacht uitgemaakt. We hadden een jaar verkering omdat hij het niet meer voelde. Voor hem was alle aantrekkingskracht weg en hij zag het niet meer goed komen. Hij is ook druk geweest met werk en zat niet zo lekker in zijn vel, dus daar wijt ik zijn gedrag in eerste instantie aan. Nu was ons seksleven niet zo goed meer, omdat hij geen zin meer had. Vervelend natuurlijk, en nu achteraf al helemaal. Ik weet wel dat het niet aan mij ligt, maar ik heb ook een beetje het gevoel dat ik de enige ben bij wie het om deze reden is uitgegaan. Zijn er meer volgers die zoiets hebben gehad in hun relatie of ex-relatie, en hoe ga je het beste om met liefdesverdriet? Ik denk dat je hier totaal niet de enige in bent. Ik denk dat er heel veel relaties worden uitgemaakt met het argument dat ze het niet meer voelen, toch? Je hebt bepaalde gevoelens en die kunnen heel sterk aanwezig zijn, maar die kunnen na een bepaalde periode ook weer afnemen. Ik vind het eigenlijk wel echt nat dan dat hij het vlak voor kerst heeft uitgemaakt. Al snap ik ook dat kerst wel echt een moeilijke tijd is om te doen alsof alles oké is, zeg maar. Maar dat terzijde. Laat ik hem gewoon zo hier benoemen. Ik heb hem uitgesproken en kom vooral met verhalen als jij ook liefdesverdriet hebt, omdat de ander het toch niet meer voelde. Ik ken ook vriendinnen trouwens van mij die het precies om deze reden hebben uitgemaakt. Die echt een bepaalde momenten smoor verliefd waren op hun partner. Die bij zichzelf merkten dat dat gevoel steeds meer afnam, maar dat ze te spannend vonden om met hun partner te delen. Dat eigenlijk een beetje hebben opgekropt en op een gegeven moment dat gesprek hebben gehad van, joh, ik zit hier mee. En achteraf worden er dan heel veel signalen ook duidelijk. Bijvoorbeeld inderdaad dat je minder close bent in bed met elkaar, minder intimiteit is. Er misschien toch wat smoesjes zijn verzonnen. Ik wil niet zeggen dat het een smoes is, dat het slecht ging op zijn werk en dergelijke. Maar misschien, dat is natuurlijk misschien iets makkelijker om te zeggen dan, ja, ik twijfel eigenlijk al een tijdje over onze relatie, terwijl diegene het zelf nog niet helemaal heeft uitgezocht. Dus misschien dat het voor jou heel erg uit het niets kwam, maar dat hij al een tijdje eigenlijk die gevoelens had en een manier zocht om het jou te vertellen. Dus ik denk dat dit niet iets heel raars is of unieks. En ik denk dat je zeker niet de enige in bent die dit meemaakt en dat er op zo'n manier een relatie wordt verbroken. En ik heb wel heel erg met je te doen, want het lijkt me echt wel heel heftig om ineens zoiets te horen. Zeker als je het zelf totaal niet voelt aankomen. Dus ik hoop dat je nog een beetje, hoe kut, vlak voor kerst. Ach, ik vind dit echt heel erg sneu. Ik hoop dat je inmiddels een beetje naar erover na hebt kunnen denken en het iets meer hebt kunnen relativeren allemaal. Maar blijft wel een hele nare situatie. Hopelijk heb je iets aan de verhalen die mensen hopelijk ook nog gaan insturen. En die zal ik uiteraard met je delen als ik die binnenkrijg. Volgende kwestie. Is dit de laatste? Ja, dit is de laatste. En hier was ook al een update over. Oké, ik ga hem even lezen. Ik ben sinds begin september aan het scharrelen. Denk ik, vraagteken. We willen het zelf in ieder geval gewoon casual houden en zoeken beide nog geen relatie. Althans, ik denk dat hij er ook zo in staat. We hebben nooit het gesprek gehad, maar goed, daar ging het niet om. Haha. Ik vind het nu al leuk hoe dit verhaal begint. Ik heb dus laatst een stalksessie gedaan waarbij ik zelfs, zus ging googlen. Nu is het zo dat echt een van de eerste zoekresultaten een soort reisblog van haar was. Daar had ik dus op geklikt, want ik was gewoon benieuwd. En nog steeds zat ik hevig in die stalksessie. Maar toen ik dus op die blog terecht kwam, zag ik boven de post, met ook wat comments eronder van familie en dergelijke. Dus boven die post zag ik een galerijreeks. En in die galerijreeks, je hoeft er ook niet op de klik om te zien, zag ik allemaal naaktfoto's. Die naaktfoto's zijn uit 2012, dat kon je ook zien. Maar je ziet dus echt alles op die foto's, gezicht en al. En ik had dus een recente foto van die zus gezien. En volgens mij is dat dezelfde persoon. Dus er staan naaktfoto's van haar online. Maar hoe moet ik dit ooit aan hem vertellen? Want dan moet ik dus eerst bekennen dat ik flink gestalkt heb op zijn zus. Moet ik dit überhaupt wel vertellen? Help. Nou, er is dus ook een update, maar ik zal eerst eventjes meegeven wat ik had gedaan in zo'n situatie. Ik weet niet, zeg maar, hè? Een reisblog en daarboven staan dan allemaal naaktfoto's. Is dat dan iets, zeg maar, een reisblog is je eigen pagina. Dus dan zou zij dat toch zelf geplaatst moeten hebben. Denk je dan echt dat dat helemaal per ongeluk is gedaan? En het is dus een oude reisblog, dus wat ik dus heel erg bijzonder vind, is dat er wel allemaal comments van familie onder staan, maar niemand heeft dus verder gezien dat er op haar reisblog allemaal naaktfoto's staan. Dus ik kan het nog niet helemaal voor me zien hoe die webpagina nou eruit zag. Want dat is eigenlijk wel een belangrijke. Ik kan me niet voorstellen dat iemand expres op haar reisblog naaktfoto's plaatst. Maar iedereen zijn eigen ding. Als zij dat echt daadwerkelijk zelf daar heeft geüpload, ja, misschien vindt ze dat wel prima. Dat vind ik ook een beetje een ingewikkelde, weet je wel. Maar als het echt duidelijk op een plek is waar zij het blijkbaar zelf per ongeluk heeft geüpload, of iemand die kwade bedoelingen heeft dat daar zo neergezet, dan zou ze dat wel moeten weten. Dus dan zou ik het denk ik toch zeggen, en misschien wat meer tussen neus en lippen door van ik wilde je even op je profiel op Instagram opzoeken en toen kreeg ik deze hit, want je hebt dezelfde achternaam als je zus. Wat leuk dat zij ooit een reisblog heeft geschreven en dat je daar dan eventjes een beetje rustig over doorpraat of zo. En hopelijk dat hij dan ook op die link klikt en het ziet. Of dat jij zegt van, hè, wat gek dat er allemaal van die naaktfoto's op staan. Klopt dat wel? Weet je, dat je een beetje op die manier het luchtig kan brengen. Want anders is het wel overduidelijk van, hey, ik heb je gestalkt en je zus ook. maar ik kan me wel voor, ik zou zelf, als er per ongeluk van mij ergens naaktfoto's online zijn, zou ik dat ook willen weten. Dus ook om een beetje meiden beschermen, andere meiden. Op die manier snap ik wel dat je hem wil melden. Nou, ze heeft dus ook een update geschreven. Oh, ze zegt, ik heb het dus uiteindelijk toch naar hem geappt, want kon het echt niet voor me houden. Waarop ik heb gereageerd, ai, gênant. En hoe reageerde hij? Dus ik ben benieuwd wat daar verder nog uitkomt. Dat ingewikkelde situatie. Maar thanks voor je kwestie. En dat was ook de allerlaatste kwestie van, nou, de vijfde keer dat ik kwesties met Kelly doe. Het blijft gewoon een leuk format, jongens. Mijn eigen vraagrubriek, zoals ik dat ook altijd vroeger in de tijdschriften zag. Het is toch een droom die uitkomt. Nee, maar ook gewoon heel erg leuk om te horen waar jullie allemaal mee dealen en tegenaan lopen. En een mooie manier voor mij om luisteraars beter te leren kennen. En ook om jullie weer aan elkaar te verbinden. Dus mocht je iets gehoord hebben waarvan je denkt, ik heb ook zo'n verhaal, ik heb een goed advies voor deze persoon, ik wil hier iets over delen, let me know. Stuur het naar me via een DM op Instagram. En dan zorg ik dat het bij de juiste persoon aankomt. Want dat community aspect van kwesties met Kelly vind ik eigenlijk ook wel een heel erg leuk en belangrijk onderdeel. Dus thanks alvast als je dat wilt doen. Bedankt ook voor het luisteren naar deze aflevering. En ik hoop dat je er volgende week weer gezellig bij bent. Dus tot dan! Doei doei!